wil ik graag beginnen met lezen in Genesis 22. En het is een heel stuk tekst hoor, het is van vers 1 tot en met 14. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham, en hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem al daar een brandoffer, tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham dus morgens vroeg op en zadelde zijn ezel. En nam twee van zijn jongens met zich, en Isaac zijn zoon, en hij kloofde hout tot het brandoffer, en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag, toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongens, blijf gij hier met een ezel, en ik en die jongens zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand, en ze beiden gingen tezamen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide mijn vader, en hij zeide, zie, hier ben ik mijn zoon. En hij zeide, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde al daar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en zie, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde dus de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heren zal het voorzien worden. Nou, het thema van vandaag is het geloof van Abraham. En Abraham was een bijzondere man. En hij was een bijzondere man met een bijzonder geloof. En in de Bijbel wordt hij een vriend van God genoemd. Hij wordt ook een liefhebber van God genoemd. En Paulus die noemt hem een vader van ons allen. En dan als je kijkt naar de grote religies hier in de wereld, dan zie je ook dat eigenlijk elke grote religie uit dat gebied hem ook claimt. De moslims die claimen Abraham. De joden die claimen Abraham. Nou, en wij als christenen, wij claimen hem natuurlijk ook. En hij is aan ons gegeven ten voorbeeld. Om te begrijpen hoe echt geloof, hoe dat eruit ziet. En ook om te begrijpen hoe geloof werkt. Hoe dat in zijn werk gaat. En Abraham die beschikte over een paar eigenschappen. Waarvan de Heer eigenlijk verwacht dat een ieder van zijn kinderen deze eigenschappen heeft. En de eerste eigenschap is dat Abraham de Heer geloofde op zijn woord. Hij geloofde zijn woord. En dat zien we gelijk terug in Genesis 12. Als we beginnen te lezen over Abraham. En hier werd hij nog Abraham genoemd. Vanaf vers 1. De Heere nu had tot Abraham gezegd. Ga gij uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis. Naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken. En u zegenen en uw naam groot maken. En wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen. En vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen. Gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran ging. Dus wat deed Abraham? Hij toog gelijk heen. Hij had geen twijfel. De Heere sprak tot hem. Gaf hem een opdracht. En hij luisterde direct. Want Abraham die had wel door dat als de Heere iets zegt, dat je dan ook dient te luisteren. Abraham die kende zijn plek. En dat is een probleem bij veel christenen, die kennen hun plek niet. En Abraham heeft ook geen enkele reden om de Heere niet te vertrouwen. Want de Heere heeft zichzelf bewezen. Als we gaan naar Jesaja 45. lezen we in vers 9. Wee dien die met zijn formeerde twist, gelijk een potscherf met aarden potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, hij heeft geen handen? Dus hoezo denkt een geschapen wezen het beter te weten dan degene die hem gemaakt heeft? En dat is eigenlijk wat hier staat. Hoe durf je te twisten met degene die jou geformeerd heeft? Hoe kom je erbij dat je denkt het beter te weten dan hem? Maar zo gaat het vaak wel met de meeste christenen. Die denken dat ze het beter weten. En wanneer de Heer dan iets aan ze openbaart en een opdracht geeft, dan zijn ze zo dom dat ze denken dat ze het beter weten dan de Almachtige. En wat we hier hebben, dat is de Bijbel, dat is het woord van God. En dat heeft Hij gegeven, zodat we Hem beter kunnen leren kennen. Dat heeft Hij gegeven, zodat wij zijn wil voor ons leven kunnen vinden. Dat is heel belangrijk, dat we zijn wil vinden. En wat wordt er gedaan met het woord van God? Het wordt in twijfel getrokken. Het wordt afgedaan als het werk van mensen, mensenwerk. Het wordt volop bekritiseerd door de theologen. Het wordt vervalst op elke mogelijke manier. Nou, dan heb je ook natuurlijk mensen die wel geloven dat het het woord van God is. Zoals bijbelgelovende christenen. Er zijn ook andere christenen die misschien nog wel geloven dat dit het woord van God is. Alleen het probleem is, er wordt maar ten dele geloofd dat dit het woord van God is. Alleen als het hen uitkomt, als het past binnen de grenzen die zij zelf gesteld hebben. Want een ieder mens heeft vaak bepaalde grenzen, tot hier en niet verder. Ik geloof het tot zover en niet verder. En wat laten we eerlijk zijn, versen zoals bijvoorbeeld, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En dat het feit dat de Heer niet iets zal geven boven hetgeen dat je vermogen hebt, boven hetgeen wat je aan kan. Als er dan dingen op je pad komen, dan vaak geloof je die dingen eigenlijk niet. Want als die dingen dan gebeuren, dan lukt het je niet om te vertrouwen op de Heer. Dus je gelooft het maar ten dele. Binnen bepaalde grenzen. Tot hier en niet verder. Het woord van God wordt niet serieus genomen. Het wordt niet geloofd. De vraag is, als de Heer jou iets duidelijk maakt, als Hij iets tegen jou zegt, geloof je dat dan ook? Of geloof je dat dan alleen op jouw manier? Binnen de bepaalde grenzen die jij gesteld hebt. Want wat wil de Heer? Hij wil dat je Hem gelooft en dat je Hem vertrouwt, zoals Abraham dat deed. Hij wil dat je gelooft in het woord dat Hij aan jou gegeven heeft, zonder een enkele uitzondering. En als we gaan naar Romeinen 4... Vers 17. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. En dat is heel belangrijk. Hij roept de dingen die niet zijn, alsof zij waren. Alsof het al gebeurd is. Waarom? Omdat God buiten de tijd staat. Dus voor hem is het al gebeurd. Hij weet al lang wat de uitkomst zal zijn. En hij weet dus ook wat de uitkomst zal zijn van hetgene wat hij jou persoonlijk te zeggen heeft. De genadegiften en de roeping God zijn onberouwelijk, staat in Romeinen 11. Nou, hoe kan het dat de Heer altijd zijn beloftes waarmaakt? Omdat eigenlijk hij die beloftes al waargemaakt heeft. Want hij staat buiten de tijd. Ze zijn eigenlijk al waargemaakt. Hij heeft het eindresultaat al gezien. Dus je moet er eigenlijk zo over nadenken. Als hij iets tegen jou zegt, als hij jou een bepaalde opdracht geeft, als je een woord van hem ontvangt, hij weet de uitkomst al. Dus hij weet al dat dat ook zal lukken, samen met hem. Dus waarom zou je dan nog twijfelen? Als hij de uitkomst al weet, hij zegt het tegen jou omdat hij weet dat het zal lukken. Daarom vertelt hij het aan jou. Dus probeer dat te onthouden, probeer dat te begrijpen, dat hij buiten de tijd staat en hij al weet hoe het zal aflopen. Dus wat dien jij dan te doen? Je dient gewoon in vertrouwen hem te volgen in wat hij jou vertelt. Je moet zijn woord geloven. De volgende eigenschap van Abraham is dat hij geloofde in het onmogelijke. Als we dan lezen in hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 18, lezen we welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zal worden een vader van vele volken. volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat al reden verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En te volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Nou, Abraham, toen hij van de Heer dit woord had ontvangen, deze beloftenis had ontvangen, was hij al op een hoge leeftijd. En zijn lichaam was al reden verstorven. Hij kon niet meer kinderen verwekken. En Sarah kon dat sowieso niet. Dus wat hadden ze nodig? Ze hadden een wonder nodig. Als zij nog een kind zouden krijgen, dan moest er een wonder gebeuren. Maar ondanks dit had Abraham het vertrouwen dat de Heer zijn belofte waar zou maken. Dat hij in staat was om te doen wat hij zegt dat hij zou doen. En zoals ik eerder ook zei, een groot probleem is dat veel christenen dat dus niet geloven. Dat ze niet geloven dat hij in staat is om te doen wat hij zegt te gaan doen. Er wordt niet meer geloofd in wonderen. Er moet binnen bepaalde grenzen passen. Veel christenen stellen grenzen die ze zelf bedacht hebben. Vaak worden de wonderen in de Bijbel nog wel geloofd. De meeste christenen geloven, tenminste eigenlijk elke christen gelooft, dat de Heer Jezus God gemanifesteerd in het vlees is. Dat hij geboren is uit een maagd. Wonderlijke geboorte. Ze geloven wel dat toen Mozes het volk uit Israël, uit Egypte leidde, dat de Rode Zee in tweeën spleet. Ze geloven wel dat Elia vuur van de hemel liet neerregenen. En zelfs onder bijbelgelovende christenen, want de meeste christenen die weten natuurlijk niet hoe dat in zijn werk gaat als je tot wedergeboorte komt, maar de besnijdenis die zonder handen geschiet, dat je ziel wordt losgesneden van je lichaam. Zulke wonderen worden vaak nog wel geloofd. Maar dat zijn wonderen in de Bijbel. Dat zijn wonderen binnen bepaalde grenzen, binnen de grenzen van de Bijbel. In die tijd. Er wordt geloofd dat God wonderen deed in die tijd. In de tijd van de oud-testamentische heiligen. In de tijd van de nieuw-testamentische heiligen. Maar zijn wij ook niet heiligen? Wij zijn toch ook heiligen? En wij zijn toch kinderen van God? Waarom zou hij in deze tijd niet meer wonderen willen verrichten? Hij wil zichzelf toch nog steeds bewijzen aan zijn kinderen. Hij wil zijn macht betonen. Hij wil laten zien dat hij nog steeds diezelfde God is. Die nog steeds dezelfde dingen kan als die hij gedaan heeft hier in de Bijbel. Wij dienen dezelfde God als de God van de Bijbel. Toen Mozes het volk van Israël uitleidde uit Egypte, toen kwamen ze bij de Rode Zee. Voor hen was de Rode Zee, zo'n 10 kilometer aan zee, voor hen. Aan beide kanten, als weerskanten, hadden ze grote bergen die niet begaanbaar waren. Ze konden geen kant op. En van achter kwam het machtige leger van de farao. Ze waren volledig ingesloten. Geen uitweg. Geen oplossing. Ze konden nergens naartoe. Het enige wat ze konden doen, was in die situatie de Heere aanroepen. Hem vragen om een wonder. Dus de Heere die deed een wonder. En dat is precies wat hij wilde. Hij wilde ze daar hebben. Hij wilde dat het onmogelijk was voor hen om zichzelf te verlossen. Want hij geeft de verlossing. En soms is het ook zo in ons leven. Dat er bepaalde dingen in ons leven gebeuren dat er geen uitzicht lijkt. Dat er geen oplossing lijkt te zijn. Geen uitweg. Maar misschien is dat wel precies wat de Heer wil. Misschien wil hij juist wel dat jij op een punt komt waar je geen enkele uitweg ziet. Waar je geen oplossing meer ziet. Zodat je eindelijk eens een keer je vertrouwen op hem stelt. Want dat is wat hij wil. Hij wil dat je hem vertrouwt zoals je zou moeten. Te vaak zijn mensen bezig om zelf een uitweg te zoeken. Dus niet bereid om hun vertrouwen op de Heer te stellen. Maar ze proberen zelf met oplossingen te komen. En geloven dus eigenlijk niet dat de God van de Bijbel nog steeds dezelfde God is die wonderen kan doen in hun leven. En dwarsbomen dus eigenlijk zijn plannen door zelf dingen te gaan bedenken. Door zelf met oplossingen te komen. Door hem voor te zijn. Mijn vraag is, ben jij iemand die de Heere altijd voor is, met je eigen ideeën. Dat je zelf al dingen gaat bedenken, dat je niet geduldig bent. Dat je hem geen kans geeft om zijn macht te betonen, want dat is wat hij wil. En begrijp je wel wat je dan eigenlijk aan het doen bent? Wat je aan het doen bent, is dat jij de eer en de glorie die hij eigenlijk verdient, die hij wil opeisen, dat jij die voor zijn voeten wegneemt. Dat is wat je doet, want je geeft hem niet de kans om zijn macht te laten zien. Laten we gaan naar Richteren 7. Vanaf vers 1. Toen stond Jerubbaal, de welke is Gideon, vroeg op en al het volk dat met hem was. En ze legerden zich aan de fontein van Harod. Dat hij het heerleger der Midianieten had tegen het noorden achter een heuvel Moreh in het dal. En de Heere zeide tot Gideon, des volks is te veel dat met u is. Dan dat ik de Midianieten in hun hand zou geven. Omdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Nu dan, roep nu uit voor de oren des volks, zeggende, wie blode en verzaagd is, die keren weder en spoeden zich naar het gebergte van Gilead. Toen keerde uit het volk weder 22.000, dat er 10.000 overbleven. En de Heere zeide tot Gideon, nog is des volks te veel. Doe hen afgaan naar het water, en ik zal hen u al daar beproeven. En het zal geschieden van welke ik tot u zeggen zal, deze zal met u trekken, die zal met u trekken. Maar al degene van welke ik zeggen zal, deze zal niet met u trekken, die zal niet trekken. En hij deed het volk afgaan naar het water. Toen zeide de Heere tot Gideon, al wie met zijn tong uit het water zal lekken, gelijk een hond zou lekken, die zult gij alleen stellen. Desgelijks al wie op zijn knieën zal bukken om te drinken. Toen was het getal degene die met hun hand tot hun mond gelekt hadden, 300 man. Maar alle overigen des volks hadden op hun knieën gebukt om water te drinken. En de Heere zeide tot Gideon, door deze 300 mannen die gelekt hebben, zal ik uw lieden verlossen en de Midianieten in uw hand geven. Daarom laat al dat volk weggaan en ieder naar zijn plaats. En zien jullie dat in vers 2? Dat hij zegt, opdat zich Israël niet tegen mij beroemen, zeggende, mijn hand heeft mij verlost. Dat is waar het de Heer om draait. Dat is waarom hij een groep van 32.000 man zo klein maakt dat er nog maar 300 van overblijven. En ja, 32.000 tegen 135.000, hè, dat lezen we dan in hoofdstuk 8, dat het 135.000 Midianieten waren. Dat is nog steeds een groot verschil. Maar de Heere wil dat er geen enkele kans is dat iemand maar kan zeggen dat Israël zichzelf heeft verlost. En zo is het ook in ons leven, dat hij misschien juist wel het onmogelijk wil maken. Zodat niemand kan zeggen dat je het zelf hebt gedaan. Want de eer behoort aan de Heer en niet aan jou. En des te moeilijker het is, des te onmogelijker het is, des te meer glorie en eer toekomt aan de Heer. Dus je moet jezelf echt afvragen, sta je hem niet in de weg? Je moet je ook afvragen, denk ik zelf dat ik het beter weet dan hem? Want dat is vaak wat er gebeurt, omdat je hem voor wil zijn. Dus je denkt eigenlijk dat je het beter weet. Nou, we weten iemand anders, we kennen iemand anders die ook dacht het beter te weten. En dat is Petrus. Laten we het daarover lezen in Matteüs 16. Vers 23. Maar hij zich omkerende zeide tot Petrus, ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. En Petrus was iemand die vaak zijn eigen gedachten had, ook toen hij het oor afsloeg met het zwaard van de dienaar, dacht hij ook het zelf beter te wezen. Hij was de Heere voor. En ook hier dacht Petrus het beter te weten. En er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden in de schrift waarin mensen denken dat ze het beter weten dan de Heer. Maar de Heer zijn gedachten, die zijn niet zoals onze gedachten. Zijn wegen zijn niet zoals onze wegen. En dat is iets wat we goed moeten begrijpen en moeten onthouden. En vaak zien we ook dat de Heer het tegenovergestelde doet van wat de mens eigenlijk verwacht. Bijvoorbeeld wanneer de jongeren, of de ouderen de jongeren dient. Terwijl eigenlijk is dat niet hoe het hoort. En met Jozef en koning David en Jacob. Er zijn allemaal voorbeelden van. De Heer die zelf de Sabbat breekt. Niemand had verwacht dat de Heere de Sabbat zou breken. Maar hij is de Heer van de Sabbat. En hij weet hoe het echt in elkaar steekt. Zijn gedachten zijn anders dan die van ons. Hij doet vaak iets wat wij niet verwachten. Of wanneer hij komt als Messias, maar dan komt om te lijden. Terwijl iedereen uitkeek naar een heersende koning. Maar hij komt pas de tweede keer om te heersen. Dus de Heere die doet het vaak andersom. Die doet het anders dan wat wij verwachten. Hij zegt, die zijn leven lief heeft, die zal het zelf verliezen. Die zoekt de eerste te zijn, die zal de laatste zijn. Abraham was ten volle verzekerd dat de Heere machtig was om te doen wat hij beloofd had. Maar ben jij dat ook? Ben jij ook ten volle verzekerd dat de Heere in staat is om te doen wat hij beloofd heeft? Of wanneer hij jou iets openbaart, wanneer hij jou iets vertelt dat in jouw ogen onmogelijk lijkt, dat menselijkerwijs onmogelijk lijkt, neem je dat aan of lach jij? Net als Sarah dat deed toen de Heere haar dit openbaarde, dat zij nog een zoon zou krijgen. De derde eigenschap van Abraham. Abraham was bereid om offers te maken. Laten we gaan naar Hebreeën 11. En dan vanaf vers 17. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genaamd worden. Overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken. Dus hij was bereid om offers te brengen. Hij was zelfs zo bereid om offers te brengen dat hij bereid was het ultieme offer te brengen. Zijn eigen geliefde zoon die hij verkregen had door de belofte. Dus moet je jezelf dat eens voorstellen. Dat jij je eigen zoon of je eigen dochter offert aan de Heer. En we zien zelfs dat Abraham dat doet zonder enkele twijfel. Hij gaat niet in discussie met de Heer. Hij vraagt de Heer niet eens waarom. Maar hij doet het gewoon. Nou, hoe kon het dat hij dat gewoon deed? Dat is eigenlijk heel gek om daarover na te denken. Om daar stil te staan. Dat hij dat gewoon deed. Nou, omdat hij die belofte had. Hij had die belofte van de Heer gekregen dat in Isaac zijn zaad genaamd zou worden. Dat hebben we net ook gelezen. En Isaac was nog maar een jonge kerel van zo'n 17 jaar, geen kinderen. Dus er was nog geen zaad. Er was geen zaad. En hij geloofde, Abraham geloofde, dat als hij Isaac zou offeren, dat de Heer een oplossing zou hebben. Dat Isaac weer op zou staan. Hij geloofde in de opstanding. Dat wordt ook vaak gezegd, hè, dat Abraham geloofde in de opstanding. Omdat hij bereid was zijn zoon te offeren en geloofde dat de Heer hem zou wederbrengen, weer op zou richten. Hij wist dat als hij een offer zou brengen aan de Heer, dat er een oplossing zou zijn. En dat is een probleem bij veel christenen, die geloven niet dat als zij een offer brengen, dat de Heer daar ook een oplossing voor heeft. Maar dat is wel wat de Heer wil voor zijn kinderen, dat is wat hij verwacht. Hij verwacht dat jij gelooft. Dat hij een oplossing heeft. Geloof jij dat ook? Dat als jij een offer brengt voor hem. Dat je iets voor hem opgeeft. Dat hij iets beters heeft. Dat hij een oplossing heeft. Of ben je bang om bepaalde dingen voor hem op te geven? En als hij duidelijk maakt dat je dat moet doen. Doe je dat dan niet? Ben je dan bang? En weet je waarom je dan eigenlijk bang bent? De reden dat jij bang bent is omdat je niet gelooft. In de goedheid van je eigen vader. Want hij is jouw vader. En hij wil het beste voor zijn kinderen. Dus als hij jou vraagt om iets op te geven. En jij doet het niet omdat je bang bent. Dan geloof je dus eigenlijk niet dat hij het beste met je voor heeft. Je gelooft niet dat jouw eigen vader, jouw hemelse vader, het beste voor jou wil. Dat is eigenlijk heel triest. Of een andere reden kan natuurlijk zijn dat je niet bereid bent om bepaalde dingen op te geven. Omdat je niet de juiste prioriteiten hebt. Of dat het je gewoon helemaal niet boeit wat de Heer van je vraagt. Dat je denkt dat je het beter weet. Dat je denkt dat je de bepaalde dingen die Hij van jou vraagt om op te geven, dat je die nodig hebt. Als hij jou vraagt om een offer te brengen, om iets op te geven, dan kun je er zeker van zijn dat hij het beste met je voor heeft en dat hij iets beters voor jou heeft. Dat je daarvoor beloond zal worden. Dat als jij iets opgeeft voor hem, dat er iets beters voor je in de plaats komt. En soms doet het pijn om bepaalde dingen op te geven. Bepaalde mensen misschien op te geven. Maar het gaat veel meer pijn doen als je die offers niet brengt. Dus wees bereid om offers te brengen. De vierde eigenschap van Abraham is dat Abraham bereid was om de Heere te volgen in het onbekende. Dan blijven we in Hebreeën 11. Dan gaan we naar vers 8. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte, als in een vreemd land. En heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Dus hij was bereid om uit geloof de Heere gehoorzaam te zijn en te volgen zonder te weten wat hij onderweg allemaal tegen zou komen. Zonder te weten hoe dat allemaal precies zou gaan. Het enige wat hij had ontvangen van de Heer was zijn woord en de belofte die hij ontvangen had. En hij ging. Dat was genoeg. En een grote fout die veel christenen maken is dat ze precies stapje voor stapje willen weten wat er gaat gebeuren. Dat je eerst alles wil weten. Maar is dat geloof? Is dat wat geloof is? Is dat wandelen uit geloof? Vers 1 van hetzelfde hoofdstuk. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Die men niet ziet. We willen altijd maar alles weten. Weten waar we aan toe zijn. Maar dat is helemaal niet hoe geloof werkt. De Heer geeft jou iets en jij moet er vervolgens op vertrouwen wat Hij gezegd heeft. En dat het ook zal gebeuren. Ook al heb je geen enkel idee hoe het nou allemaal precies gaat komen. Je hoeft niet elk detail te weten. En vaak is het de omgekeerde wereld. Eerst zien en dan geloven. Net zoals de ongelovige Thomas. Die wilde eerst zien en dan zou hij geloven. En zo is het vaak met de christenen. En een mooi voorbeeld van verschil in denken hierover. Dit zou dan zogenaamd besproken zijn tussen Charles en John Wesley. Ik heb een beetje onderzoek gedaan. Ik heb niet een echte bron hierover kunnen vinden. Maar ik heb dit wel gehoord dat het dan zogenaamd tussen hen besproken zou zijn. Het doet er ook niet toe of dat wel of niet zo is. Het is een heel mooi voorbeeld. Maar Charles die zou gezegd hebben tegen John: als de Heere mij vleugels zou geven, dan zou ik vliegen. Waarop John zei: als de Heere mij gebiedt om te vliegen, dan ga ik en vertrouw ik op hem om mij de vleugels te geven. Zie je dat verschil? Als de Heere mij vleugels zou geven, dan zou ik vliegen. Of als de Heere mij gebiedt om te vliegen, dan ga ik. En vertrouw ik erop? Vertrouw ik op hem om mij de vleugels te geven? Dat is het verschil. Je hoeft niet altijd alles van A tot Z en tot in de details en tot in de puntjes te weten. De Vader die weet het wel. En je moet het aan hem overlaten. Het enige wat jij hoeft te doen is hem vertrouwen. En zo is het eigenlijk ook als je erover nadenkt. En toen je zelf nog een kind was, wist je toen alles? Nou, je wist niet alles. Maar het was zo dat jouw vader, die wist de dingen. En hij had de controle. En hij was degene die de dingen regelde achter de schermen. En jij had helemaal geen weet. Jij wist er niks van. Jij was gewoon een kind. Het enige wat jij hoefde te doen was jouw vader vertrouwen. En zo is het ook met de Heer. Hij regelt de dingen. Hij is degene die de controle heeft. En jij moet gewoon erop vertrouwen. En dat is heel belangrijk. Dat je begrijpt dat jij de controle niet hebt. En dat je de controle dus ook niet moet proberen vast te houden. Maar je moet het uit handen geven. En het kan zo zijn dat als je dat wel probeert. En als je dat maar blijft proberen. En als je maar blijft proberen om de controle vast te houden. Dat hij dingen geeft in jouw leven. Die jou dwingen om die controle los te laten. Zodat je eindelijk eens inziet dat jij niet degene bent die de controle heeft. Nou, laat alsjeblieft de controle nu los. Want dat kun je beter voor zijn. Maar hij kan je daartoe dwingen. De Bijbel zegt, wij wandelen door geloof. En niet door aanschouwen. En dat is hoe het hoort te zijn. Dat is de bedoeling. Dat is hoe geloof werkt. En dan hebben we de vijfde, en dat is ook direct de laatste eigenschap. Is dat Abraham een lange termijnvisie had. En daarvoor gaan we naar Genesis 15. Vanaf vers 1. Na deze dingen geschiedde het woord des Heren tot Abraham in een gezicht, zeggende, vrees niet Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. Toen zeide Abraham, Heere, Heere, wat zult gij mij geven, daar ik zonder kinderen heen ga, en de bezorger van mijn huis is deze Damaseen de Eliezer. Voort zeide Abraham, zie, mij hebt gij geen zaad gegeven, en zie, de zoon van mijn huis zal mijn erfgenaam zijn. En zie, het woord des Heren was tot hem, zeggende, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar die uit uw lijf voortkomen zal, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde hij hem uit naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En zeide tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. En dat is natuurlijk een heel bekend vers, vers 6. Maar de belofte aan Abraham was dat zijn zaad zou zijn als de sterren des hemels. En dat hij een vader zou zijn van vele volken. Maar heeft Abraham deze belofte in vervulling zien gaan toen hij nog leefde? Nee. Het was een belofte die gold voor de lange termijn. Maar toch geloofde hij in deze belofte. Hij geloofde dat de Heere die belofte zou vervullen op de Heer zijn tijd. En we leven in een maatschappij waarin alles snel moet. En we bestellen iets en de volgende dag moet het binnen zijn. Als het niet binnen is, dan raken we geïrriteerd. De relaties gaan ontzettend snel. In het begin is het nog leuk. En dan als de leukheid eraf is, dan gaan we door naar de volgende. Werk. Mensen die niet lang ergens blijven omdat het saai wordt. Of die een andere functie willen. Want de functie waar ze nu in zitten, dat is niet leuk meer. Dus ze willen snel weer wat anders. Alles moet snel. Als het geld op de bankrekening staat, dan is het snel weg. Zo gaat het vaak. Alles moet snel. Maar de Heer werkt vaak niet zo. Natuurlijk, de Heer kan ook snel dingen voor elkaar krijgen. Maar vaak is het zo dat bij de Heer de dingen, dat er geduld gevraagd wordt. Dat je geduldig moet zijn. Dat je moet afwachten. Je zult niet altijd direct vrucht dragen. Je zult vaak eerst getest moeten worden. En soms is het ook zo dat hij je expres nog niet beloont om te zien hoe je daar dan mee omgaat. Want als je voor hem aan het werk bent, dat je bepaalde dingen doet, of dat je in een bepaalde situatie zit en dat duurt lang, en er lijkt geen uitweg te zijn, of er lijkt geen vrucht te zijn, geef je dan op. Hij wil zien of je dan opgeeft, of dat je doorgaat, of je trouw blijft. En als hij een belofte ook gemaakt heeft aan jou persoonlijk, en alles gaat, gaat even niet lekker, ziet geen verbetering, geen vrucht, vertrouw je hem nog wel. Daar gaat het eigenlijk om. En hij kan je daarin testen. En weet ook dat dat gaat gebeuren, zeker. Een christen die hoort, net als Abraham, een lange termijn visie te hebben. Sowieso als je erover nadenkt, vele beloften die de Heer gemaakt heeft, zijn allemaal beloften voor de toekomst. Het zijn allemaal dingen die wij nu niet zien. Die we pas zien op het moment dat wij er eigenlijk niks meer aan kunnen doen. Dat dit leven al geweest is. Ons nieuwe opstandingslichaam, ons verheerlijkte lichaam, dat is een belofte, maar daar zien we nu niets van. Dat we hem van aangezicht tot aangezicht zullen zien, dat is een belofte, maar dat zien we nu niet. Het nieuwe Jeruzalem, ons allermoeder, een belofte, maar ook dat zien we niet. Dus eigenlijk is het heel normaal voor een christen om te geloven en te vertrouwen op dingen die ver in de toekomst liggen. Dus het moet natuurlijk zijn voor een christen om lange termijn visie te hebben. Nogmaals, wat is geloof? Geloof is hopen op de dingen die je nu niet ziet. Want als je ze zou zien, waarom zou je dan nog hopen, toch? Dat is wat geloof is. Het zijn die dingen die je nu ziet. En als christen, dan hoor je bezig zijn met een eeuwigheidsblik, gericht op de toekomst. Dat jij nu aan het werk bent voor de dingen waar je dan later van kunt genieten. Je ogen zijn naar boven gericht. Je bent gefocust op schatten in de hemel en niet hier op aarde. Dingen die vergaan kunnen. Nee, je bent bezig met de eeuwigheid. En de Heere die kan echt grote dingen ook doen in jouw leven. Het is nog steeds dezelfde God van de Bijbel die wonderen wil doen. Die grote dingen wil doen in jouw leven. Maar het kan wel heel lang duren. Het kan soms een leven lang duren. En misschien is het zelfs zo dat hij met jou het grondwerk legt. En dat zie je ook vaak met zendelingen bijvoorbeeld, die dan ergens naartoe zijn gegaan en niet veel vrucht hebben gedragen. Sommigen die zijn er naartoe gegaan, geen enkele ziel tot bekering geleid, zijn daar vermoord. Maar dan zie je dat juist door wat zij gedaan hebben, daarna vele zendelingen diezelfde kant op gaan. En dat er vele mensen tot redding komen. Maar die persoon, de Heer heeft met die persoon het grondwerk gelegd. En zo kan het ook zijn met jou. Misschien is het wel jouw zoon die uiteindelijk ontzettend grootste dingen gaat doen. Maar die voortbeduurt op het werk wat jij samen met de Heer hebt neergelegd. Net zoals dat Jezus Christus ook het fundament gelegd heeft. En daar de apostelen en later ook wij op voortgebouwd hebben. En ook met Abraham. En dat de Heer verder is gegaan met zijn zonen. Dat kan zo zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. Het kan zijn dat hij ook in jouw leven op dit moment nog grote wonderen kan en wil doen. Zeker. En je moet niet achteruit kijken, niet naar de dingen die geweest zijn. Je moet een blik hebben die gericht is op de toekomst. Die gericht is op de eeuwigheid. Die gericht is op de beloften van God. En je moet vertrouwen op hem. Nou, dit waren eigenlijk de vijf karaktereigenschappen van Abraham die ik met jullie wilde behandelen. Die God van een ieder van zijn kinderen verwacht. Hij wil een kind dat in zijn woord gelooft. Dat de Bijbel van kaf tot kaf gelooft. Maar ook gelooft in het woord dat hij persoonlijk aan jou geeft. Dat als hij jou iets openbaart, dat hij jou iets vertelt. Dat je dat ook gelooft en dan ook gaat. Als hij jou vertelt wat jij hoort te doen. Hij wil een kind dat gelooft in het onmogelijke. Dus een kind dat nog steeds gelooft in de wonderen die hij kan doen. Dat hij nog steeds dezelfde God is van de Bijbel. Die al die wonderen gedaan heeft. En dat hij ook die wonderen in jouw leven nog wil doen. Dat er dingen zijn die onmogelijk lijken voor ons als mensen. Maar die voor God niet onmogelijk zijn. En hij wil dat je daarin gelooft. Dat je daarop vertrouwt dat hij dat nog steeds kan. Hij wil een kind dat bereid is om offers te maken. Een kind dat snapt dat als jij een offer maakt als kind van God, dat jouw vader, jouw hemelse vader, jou daar iets beters voor terug wil geven. En dat moet je begrijpen. Je moet bereid zijn om die offers te maken, hoe moeilijk dat ook misschien lijkt in het begin. En hoe pijnlijk dat misschien ook kan zijn. Het is het beste voor jou. Hij wil een kind dat bereid is te volgen in het onbekende. Dus niet dat je nu al precies wil weten, stap voor stap, alles wat hij met jou van plan is. En dat je dan gaat. Dat je eerst wil zien en dan geloven. Dat hij al zoveel dingen eerst in jouw leven moet doen. Voordat jij die stap durft te nemen. Nee. Hij vertelt jou iets. Hij geeft jou een opdracht. En wetende wie God is. En wat hij gedaan heeft. En wat hij kan. Moet jij in vertrouwen hem navolgen. En daarop geloven. En het onbekende ingaan. En hij wil een kind met een lange termijnvisie. Dus niet gericht op de zaken van deze wereld. Huisje, boompje, beestje. Dat soort dingen. Nee, dat je echt begrijpt dat jij hier als christen een pelgrim bent. Dat je hier maar een bezoeker bent. Dat je een reis doormaakt hier op aarde. Maar dat het echte werk, dat het, jouw echte leven, jouw echte toekomst het leven hierna is. En dat jij jouw leven hier op aarde volledig inricht als voorbereiding voor de eeuwigheid. Dat is wat hij wil. Dat is een kind, dat zijn de kinderen die hij zoekt. En dan is de vraag, ben jij diegene, ben jij dat kind dat de Heere God zoekt? Amen.